De geest dus. Want Johannes doopte wel met letterlijk water. Maar de Messias zelf zou met geest dopen. En dat is het verhaal dus. En dat is ook het verband. Dat is ook het logische verband. Je vult voor geest in water. En dan wordt de woestijn, dorre plaats dus, die wordt een vruchtbaar veld. Maar dat lazen we straks al even in Zacharia 14. We zullen beken vlieten, beken van water vlieten uit Jeruzalem, ja. Ja, ja, zeker. Want ja, dat, ik ga er meteen naartoe, om reden dat Handelingen 3, wat was het? Rechts onderaan de bladzijde. Handelingen 3 vers 19 en wat er verder volgt, in onze vertalingen er erg bekaard vanaf is gekomen, om een of andere duistere reden. En ik heb altijd de gedachte van, dat heb ik die mensen al lang verteld, die hebben dat al uit de treuren veranderd in hun Bijbel. Dat zal misschien ook wel, maar ik zal het maar een keer lezen dan zo ongeveer als het er zou moeten staan. Kijk, ik heb eerst geciteerd uit mijn hoofd steeds Handelingen 2. Waar, ze zeiden niet mijn heren, maar ze zeiden mannen broeders. Hè? Want ze dachten om een of andere reden dat ze gereformeerd waren, maar daar gaat het nou niet over. Dat is Handelingen 2 vers 37... als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. En moest kijken hoe het er staat, is toch goed dat ik het lees, hè? Tot vergeving der zonden en gij zult de gave, namelijk de Heilige Geest, ontvangen. Maar het gedoopt worden houdt in dat men de gave des Heilige Geestes ontvangt. Niet causaal, maar analoog. Dat wil zeggen, typologisch. Ja, precies. Tot vergeving der zonde. Maar het betekent ook, kijk, dat is altijd met die typologie. Men doet er zo moeilijk over. Men zegt zelfs, want ik voel wel waar het weer heen gaat. Men zegt zelfs dat je hebt een doop tot vergeving van zonde. Dat was toen, maar dat had met de gemeente niks te maken. En wij hebben tegenwoordig een ander soort doop. Hè? Of helemaal geen doop. Dat is ook wat men leert. Want de doop, uiterlijke dingen, dat is alleen voor Israël. En wij hebben dat helemaal niet. Zo redeneert men die dingen weg. Maar men begrijpt niks van de typologie. En dus begrijpt men niks van de verborgenheden. Want het is volstrekt hetzelfde. De gedachte is namelijk duidelijk. Men wordt gedoopt in water. Maar het water is immers een beeld van Jehovah zelf. En dus wordt men gedoopt in de naam van Jezus Christus. Oftewel, het water wordt over iemand uitgegoten en gaat er dus onder. Maar het ondergaan in water is in feite een wassing. Dus bij die gelegenheid worden als het ware, typologisch, symbolisch, de zonden, de onreinheden afgewassen. Maar de hele verklaring is, gij zult de gave, namelijk de Heilige Geest, ontvangen. Oftewel, gij zult water ontvangen. Waardoor men gereinigd wordt. Of men ontvangt de Christus die het woord is, maar door het woord wordt men gereinigd. Dat zei de Heer ook, want gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb, zei hij. Zodat je maar beziet dat woord en water inderdaad ook via de typologie synonieme begrippen zijn. Dus hier staat verscheidene malen hetzelfde. Wat moeten wij doen? Bekeert u? Dat betekent omkeren. En dus alsnog de naam van Jehovah aanroepen. Zoals men vroeger deed in de dagen van Abraham. Of nog vroeger in de dagen van Enos. Maar eigenlijk is dat hetzelfde. Maar vroeger riep men de naam des Heren aan. En dat zou men moeten doen. Bekeren is bekeert u dan toch tot de Heren. En dat doet men door zijn naam weer aan te roepen. En dan staat er, en in u, ieder van u worden, daardoor dus, gedoopt in de naam van Jezus Christus, ook aardig. Je roept de naam Jehovah aan, en dan word je gedoopt in de naam van Jehoshua, Jezus, de Messias, tot vergeving der zonde, oftewel tot afwassing van de zonde eigenlijk, Oftewel, gij zult het water, oftewel het woord, oftewel Christus, oftewel de geest ontvangen. En het is de geest der genade, want gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Zie je nou dat het synoniemen zijn, dat dezelfde dingen elders staan met andere woorden. Ja, ik ben er nog niet, want dit was het eind van de eerste toespraak van Petrus. Toen vroegen ze, wat moeten wij doen? Het gaat dan verder in vers 39 met, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die verre zijn. Dat wil zeggen ook de heidenen. Zodat je maar beziet dat in Handelingen 2 toch al sprake is ook van de gemeente. Maar goed. En met veel andere woorden betuigde en vermaande en zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Nou, en die zijn woord gaan aannamen werden gedoopt. Toen kwam er in hoofdstuk 3 eerst een genezing van een kreupele, van een dode eigenlijk. Maar iemand met waggelende lendenen, om het maar eens zo te zeggen, omdat we die uitspraak zojuist in de psalm gelezen hebben. Was psalm 69, als ik me goed herinner. Maar die lendenen die waggelden niet meer, zodat je nou precies weet waar het een beeld van is. Hè? En die wordt genezen via Petrus, maar dat kon al niet anders, want Petrus zelf is daar een uitbeelding van. Namelijk van een Israël wat alsnog, dat de Messias verloochende, maar alsnog tot aanvaarding van de Messias kwam. Dat is Petrus. Die deed dat dus, hè. De Messias verloochende. En daarna, toen hij opgewekt was uit de dood, kwam hij alsnog tot een belijdenis en tot aanvaarding van de Heer als de Messias. Hè? Zo was het toch? Nou, dat wordt uitgebeeld door die kreupelen. Ze lenden en waggelden enzovoorts. Hij was eigenlijk dood. Een beeld van het dode Israël. Ja, nou, dat is, hè. Een beeld van de dood. Maar hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wat een beeld van de gemeente is, zodat je maar beziet dat deze kreupelen inderdaad deel werd van de gemeente. En nog overblijfsel uit Israël in die dagen werden ze ook gemeente. Wandelende en springende en lovende God. Nou, en dan volgt daarop een toespraak. Ja, want het volk was verbaasd over wat daar nou allemaal weer gebeurde. Wat is dit nu weer? Dat was in Handelingen 2 ook. Toen waren ze verbaasd over dat ze in tongen spraken. He? En toen ging Petrus het uitleggen. En het was dan zijn toespraak. Nou, en hier in hoofdstuk 3 vind je hetzelfde. Kreupelen genezen, dan is men verbaasd. Petrus, vers 12. Dat ziende antwoordde het volk, gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? En bij verwondering zeg ik altijd, dat gaat altijd over verborgen dingen. Nou, Petrus gaat het dan uitleggen. En dan zegt hij, vers 13, de God Abrahams en Isaacs en Jacobs, niet die van Mozes, maar wel die van Abraham, Isaac en Jacob. De God onze vader heeft zijn zoon of zijn knecht, Jezus, zijn kind staat er, dat kan je vertalen met knecht, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zoude loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, maar Petrus zelf had dat ook gedaan op hetzelfde moment, terwijl de Heer voor het Sanhedrin stond. Hè? Als hij voor het aangezicht van Pilatus, ja, zeker. Maar goed. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood. Welke God opgewekt heeft uit de doden waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze kreupele man gesterkt die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. En toen werden ze dus allemaal weer verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Ja, dat staat er niet, maar dat stond in hoofdstuk 1 na die toespraak. En toen kwam de uitnodiging. Zo hoort dat, hè? Dat weet u, hè? Toen kwam de uitnodiging. De uitnodiging is vers 19, en daar komt hij dan. Betert u dan, namelijk bekeert u, Want de enige manier om beter te worden en een volmaakte gezondheid te krijgen, zoals deze kreupele man, de enige manier om beter te worden is terug te keren tot de Heere. Dus betert u dan en bekeert u, of namelijk bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, want die worden dan afgewassen, maar dat hadden we al gelezen in hoofdstuk 2. Opdat die zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling, verkwikking heet het ook wel in het Oude Testament, opdat tijden der verkwikking, verkoeling, zullen, want verkwikking of verkoeling wil zeggen, er is hittige toorn en het is nogal heet en dan zoekt je koelte en die kunnen ook komen van de Heer. Zo is dat, ja. Opdat tijden der verkoeling zullen komen, opdat ze zullen komen, niet wanneer ze gekomen zijn. Zo, het is vertaald alsof ze maar moeten wachten tot het zover is en dan kunnen ze de Heer aanroepen. Nee, het is andersom. Ze moeten de Heer aanroepen, pas dan zullen die tijden komen. Omdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht of van de verschijning of van de bekendmaking des Heren. Maar ja, zolang Israël onder de wet leeft, ligt er toch een deksel over het aangezicht. Dus er komt van het aangezicht des Heren niks. Nee, als er een deksel over ligt, word je niet veranderd naar zijn beeld. Dat is 2 Korinthe 3. Goed, maar beter dan een bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden en opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren en hij zenden zal Christus Jezus die u tevoren gesteld is, voorgehouden is en dus gepredikt is, dat kan. Maar het woord is sterker, die tevoren gesteld is kan namelijk ook betekenen die voor u is opgewekt. Hij is gesteld, is neergezet. Niet alleen gepredikt, maar neergezet, opgewekt uit de dood namelijk, opgericht. En het lijkt me logischer, omdat ook deze kreupele man werd gesteld. Werd weer op zijn voeten gesteld, hè? Hij werd opgericht, staat er in vers 8, nee vers 7. Maar de Heer zelf werd namelijk ook opgericht en neergezet. Opdat men door hem behouden zou worden. Zodat bij nader inzien deze kreupele zelf nog beschouwd kan worden als een type van de Heer Jezus zelf. Zo is dat. En er staat erachter, vers 21, welke de hemel moet ontvangen, oftewel de hemel moet hem ontvangen, tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn er heilige profeten van alle eeuw. Met andere woorden, waar is deze Jezus dan nu? Wel in de hemel. En daar is hij totdat hij aangeroepen wordt en hij ten andere male zal verschijnen voor degenen die hem verwachten tot zaligheid. Hebreeën 10. En het punt is natuurlijk dat wat hier staat is volstrekt juist. Je kunt je alleen nog afvragen of Petrus geweten heeft hoe lang het zou duren voor het zover zou zijn. En het antwoord is, dat heeft hij dus kennelijk ook niet geweten. Dat blijkt ook wel, er zijn een heleboel redenen voor waarom hij dat ook niet wist. En, niet beter, en waarom het beter was dat hij het niet wist. Maar dit maakt het niet onjuist, alleen onvolledig. Maar ja, hoe onvolledig dan wel? Wel, in het Oude Testament staat toch steeds van hoe lang het duurt weten we niet. We hebben het straks toch ook gelezen uit Jesaja, eeuwig, tot in de eeuwigheid. Dat wil zeggen tot een tijd waarvan we niet weten hoe lang het zal zijn. Maar het hangt er vanaf hoe snel ze tot geloof zullen komen. En pas achteraf wordt ons verteld, nou dat duurt 2000 jaar. En dan komen ze nog niet zomaar, dan is het nog omdat de Heer zelf ingrijpt. Maar het is volstrekt juist dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen. En in de praktijk blijkt dat dan te zijn, totdat Israël als volk officieel de naam des Heren aanroept. En dat gebeurde inderdaad vanuit Jeruzalem. En dat gebeurt aan het einde van de 70ste week van Daniel. En dat staat gewoon in Daniel 9, vers 24 eigenlijk. Ja, dat is hetzelfde als Ja, dat is goed dat je die verbinding even legt. Dat is hetzelfde als Handelingen 15. Hier staat namelijk, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Alleen hier wordt niet gezegd wat er in die tussentijd gebeurt. Dus ze worden gewoon opgeroepen om dus de Heer aan te roepen. Ze moeten dat allemaal doen, dus wie het nou al ziet en weet, laat die het vast doen. Uiteraard. In de hoop dat uiteindelijk het hele volk zover komt. Maar zover kwam het niet, en zover is het nog lang niet zelfs. Of nog steeds niet, dat bedoelde ik eigenlijk. Zodat de hemel hem nog steeds ontvangt, omdat de tijden der wederoprichting alle dingen nog niet gesproken zijn. Maar nou het zo lang duurt, zou je toch moeten afvragen wat hier dan de bedoeling van is. Want als het langer duurt dan één generatie, moet je gaan afvragen, maar hoe zit het dan met de mensen die dat dan allemaal niet meemaken? En die voordat die tijd voorbij is, voordat heel Israël de naam des Heer heeft aangeroepen, zijn overleden, want die gaan dan niet het koninkrijk binnen, krijgen geen deel aan de belofte over Jeruzalem, wat gered zal worden van de heidenen en wiens plaats zal zijn te Jeruzalem en zo, wat we daar straks lazen in hoofdstuk 12 van Zacharië enzovoorts. Pas als zo'n generatie gaat uitsterven, ga je afvragen, ja, maar hoe kan dit nu? Nou, en daar worden dus antwoorden op gegeven. Het eerste is natuurlijk die van Handelingen 15, waar we jaren later zijn uiteraard. Ik meen een jaar of 17, maar het kan nog, nee, het moet nog langer zijn zelfs. Maar niettemin, daar staat in hoofdstuk 14... eigenlijk vers 13, nadat deze zwegen, nadat Paulus en zo zwegen, staat er, toen antwoordde Jacobus zeggende, want die was de voorzitter, mannenbroeders, hoort mij, ze hebben de uitdrukkingen nog niet veranderd, ze zijn nog steeds mannenbroeders, hè. Mannenbroeders, hoort mij, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, pas op dat u die drukfout in die Bijbel niet hebt, voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is, na deze, maar er staat ook het laatste der dagen, geloof ik, of zo, hoor, wat is het? Amos. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David, die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen, en ik zal dezelfde wederoprichten, opdat het overblijfsel, de overblijvende mensen, de Heere zoeken, oftewel Jehovah aanroepen. En al de heiden over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. En de gedachte is dan dus dat in afwachting van de tijd van de wederopbouwen van de tabernakel van David, oftewel het opbouwen van het paleis dat woest gelaten was, in afwachting daarvan verzamelt God zich uit de heidenen een volk voor zijn naam. Een volk wat dan inderdaad per definitie een volk is van eerstelingen, omdat zij per definitie de eersten zijn die de naam des Heeren hebben aangeroepen. Toch? Nee, de oogst is pas als heel Israël komt. En als het dus nog niet de oogst is, dan zijn het dus de eerste vruchten van de oogst en is het dus eerstelingen. Eerstelingenbroden, om precies te zijn. En dat is dus wat hier pas geopenbaard wordt, dat in die tijd, die dus langer aan duren is dan één generatie, God zich een speciaal volk verzamelt voor zijn naam, waarvan er ook later gezegd wordt dat het een volk is wat bestemd is voor de hemel, zoals de eerstgeborene betaamt. En het andere antwoord op deze materie wordt, dat is een bedekt antwoord, omdat men het gewoon niet ziet, maar dat is een antwoord wat gegeven wordt in 1 Thessalonicense 4, waar staat dat wij, dat de apostel zegt, ik wil niet dat je onwetend zijt over degene die ontslapen zijn, want dan heb je het verhaal. Hè? Ze wachten op het openbaar worden van het koninkrijk, maar dat komt maar niet. En de mensen sterven, de gelovigen ook. En er was het koninkrijk beloofd, ze hebben daartoe de naam des Heeren aangeroepen, ze gaan er niet in, want ze overlijden voor die tijd. Dus dat zou een conflict situatie geven, iets wat, hè? Dat niet kan. Maar dan zegt de apostel, nee, maar je moet ook niet denken dat wij die levend overblijven zullen voorkomen. Degene die ontslapen zijn. U ziet hoe logisch deze gedachte trouwens is. wij die levend overblijven komen niet voor degene die ontslapen zijn. Om de dood eenvoudige reden, dat we, wat leuk hè, de dood eenvoudige reden. Dat wij straks samen, allemaal tegelijk, niet het aardse koninkrijk, maar het hemelse koninkrijk beërven. Op de manier, wel u weet op welke manier ik dat bedoel. We hebben het dan namelijk over de opname van de gemeente. En hij zegt, daar komen de levenden niet voor degene die gestorven zijn. Dat is, maar in tegendeel, wij gaan namelijk gelijktijdig allemaal het hemelse koninkrijk in, wat dan namelijk aan ons geopenbaard zal worden. Niet op de aarde, maar in de hemel. Als het op de aarde zou zijn, zouden de levend overgeblevenen voorkomen, degene die ontslapen zijn uiteraard. Maar omdat wij niet het aardse, maar een hemels koninkrijk ontvangen, omdat we eerstelingen zijn, is er van dat voorkomen geen sprake. En als er al sprake is van voorkomen, dan denken wij meestal net andersom. Dan zeggen wij dat degene die ontslapen zijn, voorkomen degene die nog levend overblijven. Want wij zeggen, zij zijn er al en wij zijn er nog niet. U ziet dat zo'n verklaring helemaal niet mogelijk is, want het hele probleem is daar anders. Maar het antwoord blijft hetzelfde. Het antwoord blijft dat alle gelovigen van onze bedeling samen de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht en al zo voor altijd bij de Heer zijn en dus gezamenlijk deel krijgen aan het geopenbaarde koninkrijk. Ik bedoel niet op aarde, maar wel ik bedoel het geopenbaarde koninkrijk. Want ook degene die ontslapen zijn, ook de gelovigen van onze bedeling, die zijn inderdaad in de hemel, daar heb ik niet de minste twijfel over. Maar ik moet er wel bij vertellen dat dat niet betekent dat zij, dat aan hen het koninkrijk geopenbaard is. Het is aan hen ook nog net zo verborgen als dat het voor ons is. Bovendien, in de hemel is het koninkrijk pas gevestigd aan het eind van deze bedeling, namelijk wanneer Satan en de zijnen uit de hemel geworpen worden. Dus zodat het nog net zo verdeeld is daar als dat het hier beneden ook is. Want hier heb je ook het rijk der duisternis, het rijk van het licht samen aanwezig hier op aarde. Beide in het verborgene overigens. Maar dat was 2 Thessalonicenzen 2, een paar hoofdstukken verder dus. Maar dat is daarboven in principe ook zo. De macht der lucht, hè? Tegenover de macht van Christus. Dus degene die ontslapen zijn, zijn ons volgegaan in de zin van ze hebben eerder dan wij dit aardse leven afgelegd. Want ik mag niet eens zeggen, ze zijn eerder naar de hemel gegaan, want zelfs dat is niet waar. Kun je zo niet zeggen. Dat kan wel waar zijn natuurlijk, maar dat is niet het gevolg van hun ontslapen, maar dat is het gevolg van dat ze nou eenmaal eerder geleefd hebben dan wij. Want toen wij tot geloof kwamen, toen kregen wij meteen hemelsburgerschap en een positie in de hemel. Die hebben wij dus al, wij kunnen er dus ook niet naartoe, wij zijn daar al. Dat zeg ik elke keer, hè. Alleen als we hier overlijden, zijn we hier niet meer. Maar daar nog steeds. We gaan er niet naartoe, wij zijn daar dan nog steeds. Want de dood kan ons niet scheiden van Christus. En dat is eigenlijk het enige echte goede argument, uit Romeinen 8 dus, wat ik heb voor het feit dat de ontslapen gelovigen van onze bedeling in de hemel zijn. Het enige echte goede argument wat ik heb. Dat namelijk de dood ons niet kan scheiden van Christus. Niet alleen omdat het in Romeinen 8 staat natuurlijk, want er staat bijna overal, hè, dat we hebben eeuwig leven ontvangen. Een leven wat de dood al achter zich heeft, zodat de dood zelf macht meer over dat leven kan uitoefenen. Zodat ons lichamelijk overlijden hier niks afdoet aan onze verbinding met Christus. Ja, ik kan er niet meer van maken.
Paulus zegt ook om bond te zijn.
Ja, er zijn meer van die uitspraken, maar die zijn voor meerdere uitleg vatbaar. Kijk, als we nou uit het Oude Testament komen en daar zien hoe die profetieën in één adem staan, maar hoe wij weten dat er soms 2000 jaar of meer tussen zit, en we lezen dan, ontbonden te worden met Christus te zijn is mij verreweg het beste, dan kun je nog altijd zeggen, maar wie weet hoeveel tijd er tussen zit. Want na het hier ontbonden worden zijn we dan inderdaad alleen nog maar slechts met Christus. Maar wat zit daartussen? En het gaat zover dat men dus inderdaad veronderstelt dat er misschien wel helemaal niks, maar wel een heleboel tijd tussen zit. Met andere woorden, dat de gelovige zelfs ophoudt te bestaan en weer opnieuw gemaakt of geschapen, hoe dat maar heet, wordt, als die in die toekomende dag, zal ik dan maar zeggen. En dan nog, moet ik toegeven, dat dan nog dat vers van ontbonden te worden met Christus te zijn is meer verreweg het beste, dat het daar nog volledig op van toepassing zou zijn. Doet daar geen afbreuk aan, de eerlijkheidshalve moet ik dat wel zeggen. Ja, maar het is duidelijk dat het met Christus zijn, waar Paulus het over heeft, volgt na het hier ontbonden zijn. Maar de vraag is, maar hoe lang daarna? En bovendien, het wijst ook op de noodzakelijkheid van, men moet hier ontbonden worden om met Christus te zijn. Maar de vraag is maar hoeveel tijd daar dan tussen zit. En of er tijd tussen zit, dat wordt in dat vers niet gezegd. Nou ja, hij stelt zichzelf als voorbeeld hooguit, maar hij zegt, hij vindt het zelf wel genoeg wat hij hier gedaan heeft. Hij wil wel naar de Heer. Maar ja, je gaat nu slapen, doet je ogen dicht en morgen vroeg word je weer wakker. En wat daartussen zit, dat reken je niet mee. En dat is de verklaring die men geeft als men het heeft over die leer van de zogenaamde zielenslaap, of hoe het dan maar heet. En die verklaring doet geen onrecht aan dit Bijbelvers. Daarom kun je dat niet voor gebruiken. Zie, dat is een oneigenlijk gebruik van het vers. Nee, het moet ergens anders uit voorkomen. Maar de argumentatie, dat namelijk het leven wat wij al ontvangen en leven is na de dood en dus niet meer de dood in kan, dat is een veel betere argumentatie. En uit Romeinen 6 bijvoorbeeld is hij ook heel aardig. Namelijk, hij is opgestaan uit de dood en dat betekent dat de dood heerst niet meer over hem. Dat hij leeft, dat leeft hij God enzovoort. En de dood heerst niet meer over hem. En als de dood ons inderdaad zou scheiden van de Heer of van de hemel, dan zou dat betekenen dat die dood dan dus toch nog over ons heerst. En dat kan niet. Dus, je zou zo'n uitspraak als die van Paulus dus ook zo moeten interpreteren dan, in het licht van deze dingen, dat als hij hier losgemaakt wordt, dan is hij alleen nog maar met Christus. Daarvoor was hij ook met Christus, hoor. Maar ook nog hier. En als dit losgemaakt wordt, is hij nog maar alleen met Christus. Niet, dan gaat hij er naartoe. Dat staat er trouwens ook niet. Niet naar Christus te gaan, maar met Christus te zijn. Oftewel, ontbonden met Christus te zijn. Heb je dat? We zijn er nog vastgebonden met Christus. Maar dan zijn we ontbonden met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Dat lijkt me de beste manier om dat vers te lezen. Maar nogmaals, dat is dan in het licht van andere schriftgedeelten. Maar ja, dat is nou eenmaal de aard van de Bijbel. Hè?
Is die tekst eigenlijk nu een beetje uit verband gerukt? Er staat er nog iets meer bij.
Ja, maar dat is met alle teksten zo, broeder.
Ja, maar als we het in verband lezen, dat ik hier zal blijven, dat is onmiddellijk veel verstandig.
Ja.
Dus we moeten dat onbinden wel iets anders verstaan, misschien dan dat we gewoon alleen bij hem zijn.
Ja, het kan namelijk zijn dat dat gebonden zijn niet direct betekent gebonden zijn aan dit lichaam, maar het kan zijn dat het betekent gebonden zijn aan de dienst waartoe de apostel geroepen was. En dus gebonden aan, wie waren het? Waren het niet de Corinthiërs? Ik weet zo gauw niet meer. Nou, we gaan langer praten. Maar hij was gebonden aan de dienst die hij voor de Heer had. Dat is het belangrijkste. Dat samenhangt met het zijn in het lichaam, dat is wel duidelijk. Maar het is niet alleen maar een kwestie van het lichaam. Nou, zullen we nog eens terug naar Jesaja 32? Totdat over ons uitgegoten worden water, en daardoor zal de woestijn een vruchtbaar veld worden. Het woesteland zal weer levend worden, betekent het gewoon, hè? En het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Wat dat precies inhoudt, weet je niet. Je kunt natuurlijk zeggen dat een vruchtbaar veld, als het voldoende water krijgt, dat zo'n vruchtbaar veld dan een woud wordt. Maar je hebt al gezien, een woud staat voor een woestenij. Dat hebben we namelijk in hoofdstuk 29 al gezien. Dus ik maak eruit op dat dat wat nu beschouwd wordt als een vruchtbaar veld, dat zal dan als woestijn, als een woestenij, nee niet woestijn, maar wel als een wild, moet ik zeggen, een wild woud, dat is hetzelfde woord trouwens, een woud, hè. Zal het beschouwd worden. Oftewel, wat in deze oude schepping, deze oude wereld, naar de mens vruchtbaar is of lijkt, zal dan beschouwd worden als alleen maar een wildernis. Wildgroei. Dat is het ook eigenlijk, hè? Een woud is wild. Het spreekt over wildgroei. Een echt woud is ook inderdaad gewoon een kwestie van wildgroei. Ondoordringbaar en ongecontroleerd. En dat is inderdaad de natuurlijke mens. De oude wereld. Denkt u maar aan de wildgroei van het schuim. Dan wel schuim. Dan wel zuurdeesem. Waar niet zoveel verschil tussen zit. Want dat doet ook schuimen. Maar het is allemaal groeien, weet je wel. En dan hebben we natuurlijk nog de bekende mosterdboom. Een monstrueuze boom. Ik heb een paar mooie woorden voor je bedacht, Adi, vanmorgen. Een monstrueuze. Moet je met een keel eruit spreken, maar dat kan ik niet zo goed. Een gigantische boom dus. Een kolossale boom. Kolossale boom, hè? Ja, die van Babel dus eigenlijk. Dat is wildgroei. Dat is het woud. En waarna er staat vers 16. En het recht zal in de woestijn wonen. Dat is ook weer zo leuk. Want er staat... Want het betekent natuurlijk... En je hoeft niet eens verder te lezen om dat te weten. Het betekent natuurlijk... Niet dat het recht in de woestijn zal zijn, maar dat het recht zal zijn in de plaats die voorheen een woestijn was, maar het nu niet meer is. En er staat de woestijn, maar de gedachte is dat wat een woestijn geweest is. Dat is ook wel aardig om dat eens even te lezen. Maar er staat, het recht zal in de woestijn wonen, en let maar op het parallelisme, de gerechtigheid, maar dat is recht, zal op het vruchtbare veld verblijven, want de woestijn is een vruchtbaar veld geworden. Ziet u wel? Dus zeg nog niet, de staat woestijn, dus is het een woestijn. Dan zeg ik, de staat woestijn, maar het is een vruchtbaar veld. Want het was een woestijn. Zal ik nog eens zo'n voorbeeld geven? Want daarom haal ik het eigenlijk aan, hoor. Daartoe is aan de doden het evangelie gepredikt. Aan wie? Aan de doden. Ja, zij die nu dood zijn. Zijn, maar het werd hen gepredikt voordat ze dood waren, uiteraard. Zie, dan wordt het woord doden gebruikt ter aanduiding van wat het nu is. Maar het is de gedachte, maar de gedachte is dat er gepredikt werd aan hen die sterfelijk waren. En omdat ze sterfelijk waren, werd hen het evangelie gepredikt. Zodat ze voordat ze stierven de boodschap van leven gehoord hadden. Opdat ze zouden leven. Daartoe is ook aan degene die inmiddels gestorven zijn het evangelie gepredikt. Dat staat in Petrus. En dat is een uitspraak die u hoort in hetzelfde kader als die uitspraken zojuist uit 1 Korinthe 15. En, nee, want het was niet 1 Korinthe, uit Handelingen 15 en uit 1 Thessalonicenzen 4. Namelijk, de gedachte was dat mensen stierven en het koninkrijk niet binnenging, hoewel het hen beloofd was. Waarom is hen dan die boodschap gepredikt als ze dan toch gestorven zijn? Wel, hen is de boodschap gepredikt aan die doden, die toen nog leefden, werd de boodschap gepredikt omdat de Heer gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Staat daar in Petrus hoor. De Heer welke gereed staat om te oordelen de levenden en de doden, want daartoe is ook aan de doden het evangelie gepredikt, staat er. Ook aan hen die nu dood zijn. Want het maakt niks uit. Als het zover is, als het koninkrijk openbaar wordt, zullen ook die doden dat koninkrijk binnengaan. En dat is iets bijzonders. Want het gebeurt al voor de jongste dag. Want dat ze op de jongste dag worden opgewekt, dat is duidelijk. Maar daarvoor hoef je het evangelie niet gehoord te hebben. Want op de jongste dag staan de doden op, alle doden, of ze het gehoord hebben of niet. Maar die doden aan wie het evangelie gepredikt is daar in, wat is het, 1 Petrus? 2 Petrus, ik weet het nooit. Maar in ieder geval daar in Petrus op de rechtse bladzijde iets onder het midden staat dat. Die doden, hè, dat zijn inderdaad degenen die toen leefden, die het evangelie gehoord hebben, maar zijn overleden, niet het koninkrijk zijn binnengegaan. Omdat het eruit zag dat God de belofte vertraagde enzovoort. Dus blijf maar even nou bij de termen van Petrus, hè. Want ja, de generatie stierf. Maar Petrus zei, nee, ook de doden zullen geoordeeld worden. En dat betekent in dit geval, zij die het evangelie gehoord en geloofd hebben, zullen op grond van het oordeel opgewekt worden zodra het koninkrijk komt, want hem was beloofd dat ze het zouden ingaan. Bij nader inzien blijkt het dan bovendien hemels koninkrijk te zijn, maar dat is daar niet aan de orde. En het is niet aan de orde, omdat de brieven van Petrus bovendien worden toegepast straks in de 33 jaren. Heb je dat nog even ter afsluiting, nog even een flinke eindsprint, hè? Omdat de brieven van Petrus niet hemelse waarheden verkondigen, maar wel waarheden met betrekking tot het overblijfsel. En dan krijg je dus precies weer een verhaal. Ja, de Heer is nou, het is nou zo lang geleden dat hij verscheen op de olijfberg. Het is bijna weer een generatie voorbij. Waar blijft de belofte zijn de toekomst enzovoorts? Precies hetzelfde verhaal. En mensen sterven in die dagen van die 33 jaar. En er zijn er ook die gedood worden vanwege hun getuigenis in die 33 jaar. En er is precies hetzelfde waar. Dat namelijk aan hen die inmiddels weliswaar zijn overleden. Het boodschap werd gepredikt opdat zij als gelovigen toch de 1000 jaren zullen ingaan. En die worden inderdaad opgewekt bij de aanvang van de 1000 jaar. Opdat ze met Christus zouden heersen in de 1000 jaar. En dat was Openbaring 19. Of was 20? Ja, dat weet ik nooit. Kan ik nog steeds niet aan elkaar houden. Maar dat is precies dezelfde gedachte. Zie je? Dus niet van die rare verhalen van er is in het dodenrijk gepredikt. Er is in het dodenrijk helemaal niks gepredikt. Gepredikt wordt er hier op aarde. Andere mogelijkheden zijn er niet. Nou goed, ik kwam er zo op, er staat doden, terwijl de gedachte is hen die nu wel eens wat dood zijn, maar die toen leefden, want toen het evangelie gepredikt werd, werd het gepredikt aan levende mensen.
Nou. Ik kan het ook oppakken als ongelovigen. Doden.
Dat kan niet, want er staat, de Heer staat gereed om te oordelen de levende en de doden. Wat lees je daar dan voor? Om te oordelen de gelovigen en de ongelovigen. Ja, nou, dan lees je dus gelovigen en ongelovigen, maar dat is niet de gedachte. Bovendien, de oud-testamentische gelovigen, die leven niet eens. Zodat je met het hele verhaal dan toch de mist in gaat. Nee, het gaat inderdaad om het dodenrijk enzovoort. Trouwens, dat staat er ook bij, want er wordt gesproken over de dood en opstanding van Christus. Toch? Ik moet me nog goed herinneren. Ja, dat is dan weer een bladzijde verder, geloof ik. Dus zal eens even kijken. Dat is 1 Petrus 4. Er staat nou, ja natuurlijk, het is goed dat ik het opzoek, want het staat er allemaal keurig bij. Dat is meestal zo trouwens. Dat zijn nog eens aantekeningen. Hè? 1 Petrus 4, vers 5. De welke, en dan gaat het om degene die het woord lasteren enzovoorts. De welke zullen rekenschap geven aan degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Ook de doden. Hij zal toch komen om de schapen van de bokken te scheiden. Namelijk om zijn koninkrijk op aarde op te richten. De volkeren te onderwerpen enzovoorts. Hè? Maar dan staat er. Nee, ook de doden. Want daartoe. Zie. Want ziet, het gaat maar om dat je de juiste vraag erbij bedenkt. Daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden. Opdat zij weliswaar zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Hoe wordt de mens in het vlees geoordeeld? Waardoor? Waarmee? Hoe? Door de dood. Dat is de dood. Dus er staat, opdat zij wel zouden sterven. Want dat is hetzelfde als, opdat ze wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Maar als ze zouden sterven, dan betekent het dat het evangelie aan verkondigd werd voordat ze stierven. En dus toen ze nog levend waren. Dat is heel eenvoudig. Dus daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd, opdat zij weliswaar zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, oftewel opdat zij zouden sterven, maar weer leven zouden, zie je wel, maar leven zouden naar God in de geest. Dus gaat het om doden die leven zullen naar God in de geest, en dus zijn het geen ongelovigen, maar gelovigen die zijn overleden. Ze zijn dan ook geoordeeld naar de mens in het vlees. Heb je dat? Geoordeeld naar de mens in het vlees. Hadden ze dan nog wat anders ook? Ja, wis en waarachtig, het waren wedergeboren mensen. En dus zullen ze leven naar God in de geest. Leven naar God, gericht op God. Dat zijn wedergeboren mensen. En bovendien wijs ik er even op dat er niet staat dat dit gaat over het dodenrijk, want het gaat helemaal niet over het dodenrijk.
Zijn dat nou verzuren van ons
ouders? Nee, het zijn gewoon gelovigen uit onze dagen, uit de dagen van Petrus dus ook. Gewoon gelovigen die horen tot de gemeente. Die hebben het evangelie gehoord, maar zijn gestorven. Zuster de Kul, als deze brief wordt toegepast in de 33 jaar, dan zijn dit die zielen onder het altaar. Dat is waar. Ja. Daarom wordt er niet uitdrukkelijk over de hemel gesproken hier. Want dan wordt het Paulinisch. Maar het is niet Paulinisch, het is Petroiaans of zoiets. Petrisch. Waarschijnlijk zou Paulus een andere uitdrukking gebruiken, maar daar neem ik geen vergif op in hoor, dat weet ik niet zeker. Dat is mij te gevaarlijk.
Het is een twistvers
geworden. Ja. Nou, ik moet zeggen, het is altijd een moeilijk vers geweest, maar dat komt om het oude beginsel, daar hadden we het net ook al even over. Het beginsel namelijk dat we denken, er staat doden, dus is het doden. Ja, zo is een taal niet. Dit is geen wiskundige formule. H2O is water. Dat is waar. Maar doden, ja, of een woestijn, hè? Ja, wat het is, blijkt uit het verband. Dat is heel normaal taalgebruik. En dat is hier ook zo. En toen werd het nog ingewikkelder toen ik er boeken over ging lezen, over dit onderwerp. Want er zijn hele boeken over geschreven, hè. Preaching to the spirits. The preaching to the spirits in prison. Ik kan het nog steeds nauwelijks uitspreken. Preaching to the spirits in prison. Enzovoorts. En dan krijg je. Dat is een van die titels dan. Maar dat is zo verschrikkelijk verwarrend. Wordt het nog moeilijker gemaakt. Achteraf blijkt het helemaal niks moeilijks te zijn. Je leest gewoon zoals het staat. En er is geen enkel probleem. Er staat namelijk bij wat het betekent. De Heer zal ook de doden oordelen. De doden. Het ging toch over een koninkrijk dat hier zou komen. Als je gestorven bent, ga je de koninkrijk niet binnen. Ja, later na de jongste dag. Maar in ieder geval niet de 1000 jaren. Maar hier staat je zeker wel. Want er staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. En de doden. Want daarom is ook aan hen die inmiddels zijn overleden het evangelie gepredikt. Opdat zij weliswaar zouden sterven. Geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Opdat zij weliswaar zouden sterven, en dan lees ik letterlijk verder, maar leven zouden naar God in de geest. Sommigen zetten het woordje weer ertussen, weer leven zouden naar God in de geest, maar je zou het toch maar weer weg moeten laten, want ze leven nog steeds naar God in de geest. Hoewel ze naar de mens in het vlees gestorven zijn, leven zij nog steeds. En dat is de andere kant van het. Of ze worden opgewekt straks bij de gelegenheid van de opname van de gemeente. Of als de brief wordt toegepast op de 33 jaar, dus op de zesde bedeling, echt het eind van de verborgenheid, dan betekent ze zullen opgewekt worden en zullen met Christus heren in de 1000 jaren. Doch de overigen der doden werden niet levend dan voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Maar zo staat het in Openbaring. De Heer staat altijd gereed om te oordelen de levenden en de doden. Hij staat al 2000 jaar bereid. Nou, kom weer een ander probleem. Maar ik heb geprobeerd de vorige keer het probleem samen te trekken door te zeggen, ja, zijn werken zijn van de grondlegging der wereld af volbracht. Hij staat gereed. Zo ziet het er bij hem uit. Bij ons misschien niet, maar daar gaat het nou niet over. He? Kijk, het blijft waar dat als nu, Jeruzalem, hè? Als nu Jeruzalem officieel, ik bedoel Jeruzalem officieel, dus de Knesset of hoe dat maar heten mag, hè? Ze de naam des Heren aanroepen in geloof. Dan verschijnt de Heer vandaag nog op de Olijfberg. Ja, dat is hypothetisch, want het gebeurt. Wij weten dat het niet gebeurt. Je hoeft geen. Je hoeft niet een koffiedik kijken te zijn om dat te weten dat het niet gebeurt. Maar daarom is het wel zo. De Heer heeft dat beloofd. De belofte blijft waar. Als ze het doen, dan komt hij. Dus staat hij gereed. Dat is de gedachte. Hij zal niet aarzelen. De aarzeling is in de kant van de mens. Dat betekent het. Hij staat gereed om te oordelen de levende en de ontslapen, de levende en de dode gelovigen. Dat betekent het. Van onze bedeling, hoe lang het ook duurt. Goed, er is dan meer dan een generatie voorbij en tegenwoordig zijn het vele generaties die voorbij zijn, maar dat maakt niks uit. Als het zover is, zullen ze alle opstaan en gelijk of de hemel ingaan, dus 1 Thessalonisch 4, of alle gelijk de 1000 jaren ingaan, maar dat is openbaring is dat. Openbaring 19 of 20 zeg ik altijd. Het was 20. Ik moet het toch eens een keer uit mijn hoofd leren. Maar. Hè? En moeilijker is het niet. En weet je waar ik nou zo blij om ben? Dat niemand gezegd heeft, maar wat staat er dan in 1 Petrus 3, een paar versen eerder, maar daar hebben we het nou niet over. Want daar staat dat hij aan de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Ik heb het in het Engels genoemd, maar in het Nederlands gelukkig niet. Want dat is in principe hetzelfde namelijk, maar dan in een andere tijd.
Ik dacht nog aan die mensen die opstonden bij de sterren.
Daar heb je ook zoiets. Dat is in wezen hetzelfde, alleen vinden we daar geen duidelijke uitspraak over in de Bijbel. Dat is namelijk dat mensen weer levend werden toen de Heer stierf. Dat is een heel merkwaardige zaak, omdat levend worden is gebaseerd op de opstanding van Christus, niet op zijn dood. En toch werden de mensen levend toen de Heer stierf. En de eenvoudige verklaring daarvoor, de enige verklaring die ervoor bestaat. Hij bestaat, ja, want ik heb hem, maar ik sta me nou af te vragen waar ik hem dan vandaan heb, maar ik denk alleen maar uit de Bijbel. We zijn maar toen als gelovigen levend onder het nieuwe verbond en dus als leden van de gemeente en dus in het koninkrijk. In het koninkrijk.
Nee. Nee.
Dat wou ik net vertellen. Want het wordt steeds gecompliceerd natuurlijk. Ja. De gedachte is namelijk dat deze mensen zijn opgestaan omdat hen het koninkrijk beloofd was. Ze zijn echter voor die tijd ontslapen. Maar ze worden weer opgewekt omdat ze alsnog het koninkrijk, maar dan het verborgen koninkrijk, en dus de gemeente zouden binnengaan. Dan zou je zeggen, als dat voor iedereen geldt, zou het ook gelden voor Johannes de Doper. Maar voor hem geldt het kennelijk niet, want van hem staat dat hij de grootste profeet was van het oude verbond. Maar de minste in het koninkrijk is meerder dan hij, dus is hij niet in het koninkrijk. Ja, die zeker niet. Maar die was het ook niet zo beloofd.
Ik heb pas gelezen, een hele bekend iemand, die er niet meer is, maar die zegt, die zijn ook bij de...
Dat weet ik. Ik ken ook iemand, die heel bekend, die er ook niet meer is, en die zei daar verschillende uitspraken. Oh, ik denk dat we dezelfde voor hebben. En die deed daar verschillende uitspraken over. Al heb ik naderhand gemerkt dat sommige uitspraken echt van hem zijn en andere zijn niet van hem. Maar die staan wel in brochures waar zijn naam op staat. Maar die zijn toch niet van hem. Want om een of andere reden staat die dekt de naam erop niet helemaal de lading die eronder zit. Dat is jammer, maar dat is wel zo. En bovendien is hij wat die dingen betreft nogal eens van gedachten veranderd. En dat heb ik lang genoeg om van meegemaakt om dat te weten. Maar Abraham en de zijnen zijn gewoon in het dodenrijk en wachten op de jongste dag. Het gaat om de mensen hier het geopenbaarde koninkrijk, dat wil zeggen dat van de 1000 jaren verwachten. Daar hoorde natuurlijk Johannes de Doper ook bij, maar Johannes de Doper maakte dat dus toch niet mee. Hij ging niet het koninkrijk binnen en dat is in overeenstemming En niet alleen met die schriftplaats natuurlijk, maar het is een overeenstemming ook met de rol die Johannes de Doper diende te vervullen, voor een deel dus zelfs in onwetendheid, want hij is een uitbeelding van de Heere Jezus, Jezus dus, in zijn eerste komst, waarin hij zou afgesneden worden en het koninkrijk niet hebben. Dan citeer ik dus Daniel 9, maar dat is speciaal dus ook van toepassing op Johannes de Doper, die een type is van de engel des Heren en dus van de Heer Jezus, die ook werd afgesneden, letterlijk, hè? Nou ja, zijn hoofd ging eraf, hè? Die letterlijk werd afgesneden en inderdaad het koninkrijk niet heeft. En dus ook inderdaad niet is opgestaan om alsnog het koninkrijk binnen te gaan. Dat zou niet in overeenstemming geweest zijn met zijn positie. Maar het lijkt mij een tamelijk uitzonderlijke situatie, ja. Hoewel we natuurlijk geen aanwijzing hebben dat alle gelovigen die zijn overleden voor de opstanding van Christus weer zijn opgewekt. Maar aan de andere kant, dat waren maar 3 jaar hoor, waarin dat gebeurde, 3,5 jaar. Dus het kan wel zijn dat er eigenlijk nauwelijks iemand overleden is in die dagen. En de paar waarvan we het weten, daarvan weten we ook dat ze weer opgewekt werden. Maar noem nou eens een gelovige uit die dagen die stierf, zonder dat we verder weten wat er gebeurd is. Ik zou er geen één weten. Dus ik vermoed dat ze inderdaad allen zijn opgewekt en dus deel hebben gekregen aan de gemeente. Waar nog wat anders bij komt, de uitspraken van de Heer, die zijn doordrenkt van verwijzingen naar de gemeente, naar het verborgen koninkrijk van onze dagen. Zodat het niet meer dan billijk zou zijn dat degenen die hem geloofd hebben, ook al hebben ze hem misschien niet begrepen, degenen die hem geloofd hebben ook inderdaad deel hebben gekregen aan die gemeente. Ik neem het Johannes evangelie maar als voorbeeld, dat lijkt me het meest duidelijke, maar het geldt voor de andere evangelie ook. Het kan haast niet anders, nee. Goed, maar dit is een ingewikkelde materie, waarover zeer verschillend gedacht wordt. Helaas, want toch valt het best mee. Maar goed, we moeten het daar echt bij laten. Anders zullen we de tijden en de wet moeten veranderen. We zullen danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat wij deel hebben aan dat verborgen koninkrijk. Dat u ons een plaats gegeven hebt in uw koninkrijk als eerstelingen van de nieuwe schepping, maar ook als eerstelingen van dit koninkrijk, als eerstelingen des geestes. Wij danken u, Vader, dat wij daarom ook mogen weten een burgerschap te hebben ontvangen in de hemel. Dat we daar een positie hebben, dat daar onze plaats is en dat we daar gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. Wij willen u dankzeggen, Vader, voor het voorrecht dat we zo uw woord mogen bestuderen en schrift met schrift mogen vergelijken en mogen zien wat een duidelijk beeld daaruit ook naar voren komt. Wij danken u dat we daar ons geloof op mogen bouwen en onze zekerheid uit mogen putten. We mogen zien dat dit onmiskenbaar uw woorden, uw beloften zijn en dat deze beloften, deze profetieën in Christus ja en amen zijn. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. We bevelen onszelf ook bij u aan voor het verdere van deze dag. Wees u ons dicht nabij, Vader. Wees u ons nabij in het verstaan van deze dingen, omdat we mogen komen tot meerdere kennis van en gemeenschap met u en uw Zoon, onze Heiland. Amen. Wij gaan vanmorgen weer naar Jesaja 32, was het de bedoeling. We zijn de vorige keer betrokken geweest bij ongeveer vers 15 van Jesaja 32, waar stond: totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. En het zal duidelijk zijn dat we daar eigenlijk de belofte vinden van de uitstorting van de Heilige Geest, zoals zoiets zo plechtig heet. Die vonden we niet alleen hier, maar ook in enige andere, wat meer bekende schriftgedeelten, zoals daar zijn Joël 2, Zacharia 10 en daarna natuurlijk Johannes 14 en 15. Maar inderdaad, we vinden hier in het Oude Testament de aankondiging van de komst van de geest, zo heet dat. En wij weten langzamerhand dat dat zo ongeveer gelijk is aan de belofte van de komst van de Messias. Dat scheelt niet zo geweldig veel. Omdat de geest uiteraard is de geest van Christus, de geest van de Messias. En die geest zou komen tot allen en over allen die geloven uiteraard, zodat hier inderdaad niet alleen wordt aangekondigd de komst van die geest van Christus, maar bovendien wordt daarmee aangekondigd de bekering van Israël in de toekomst. Met als resultaat dat de woestijn, maar dat is natuurlijk gewoon het land, dat de woestijn tot vruchtbaar veld zou worden. Want aan de andere kant vinden we dat het land zelf, wat een land was overvloeiend van melk en honing, dat dat tot een woestijn zou worden. Dat is inmiddels ook daadwerkelijk gebeurd. En daarom wacht het land nu feitelijk op de bekering van Israël, opdat het daarna tot vruchtbaar veld zal worden. Dat heeft te maken met ook veranderende klimatologische omstandigheden. Straks in het koninkrijk, wanneer immers de vroege en de spade regen weer komt, en mede daardoor zal het land weer vruchtbaar worden. Maar deze dingen zullen ons gevolg zijn van de bekering van Israël en de verschijning van de Messias uiteraard. Dan zal dus de woestijn tot vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal voor woud geacht worden. Dat wil zeggen, dan hebben we weer te maken met de totale omkering van de dingen. We hebben daar eerder bij stilgestaan, naar aanleiding van Jesaja 29 vers 17. Waar een vruchtbaar veld veranderd werd in een woud en andersom. Dat wil zeggen dat wat naar de mens zo vruchtbaar was, dat zal een woestenij, een woestheid, een woud is echt iets woest, iets wild, hè. Het vruchtbare veld zal woest worden en de woestijn zal tot vruchtbaar veld worden. De dingen worden omgekeerd. Bij het woord woud moet je altijd bedenken dat het hetzelfde is als het woord wild. De Duitsers hebben een tussenoplossing, die maken ervan een wald. Maar zo is het, een woud is dus wildgroei. Dus wildgroei is altijd een kenmerk van de zonde van de oude schepping. Een kenmerk ook van zuurdeesem. Dat is het makkelijkste te onthouden. Wildgroei. Maar goed, de woestijn, maar het is gewoon het land Kanaan, zal tot vruchtbaar veld worden wanneer die geest daar is. Als we trouwens vorige keer hebben stilgestaan bij de uitspraken uit Johannes en de Johannesbrieven, dan hebben we geleerd dat geest, water en bloed synonieme begrippen zijn. En als de geest komt, dan komt er dus ook water. En als de water komt in de woestijn, dan wordt de woestijn een vruchtbaar veld. Het is makkelijk genoeg. En dan komt er dus bloed, namelijk leven. Met als gevolg, vers 16, en het recht zal in de woestijn wonen. Oftewel, de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En dat is de bevestiging van de gedachte die we net ontwikkeld hebben. Want het is duidelijk dat recht en gerechtigheid volstrekt synoniem zijn. En dat betekent dan ook dat in dit vers ook woestijn en vruchtbare veld synoniem zijn. Want het is gewoon een synoniem parallelisme, hè? Het recht zal in de woestijn wonen, of de gerechtigheid zal wonen of verblijven op het vruchtbare veld. Zodat het in de eerste zin heet de woestijn en in de tweede heet het vruchtbare veld. Maar dat betekent uiteraard dat de woestijn geen woestijn meer is. Het was een woestijn, maar nu het recht er woont, is het een vruchtbaar veld geworden. Een karmel eigenlijk, want dat is het woord. Zodat je maar ziet hoe voorzichtig je met de taal moet omspringen. Dus niet zeggen, er staat een woestijn, dus is het een woestijn. Nee, er staat woestijn, dus was het een woestijn in dit geval. Maar dat blijkt uit het noemen van het vruchtbare veld daarbij.
Maar in vers 15 is het toch een tegenstelling ergens. Hè? Ik lees de mensen zo, de woestijn tot een vruchtbaar veld.
Ja, ja.
Het vruchtbare veld tot een woud.
Ja, ja, dat is ook zo.
Dan
krijg je het omgekeerde, ja. Dat is het ook, maar dat was dezelfde gedachte als die van Jesaja 29 vers 17. De Libanon zal veranderd worden in een vruchtbaar veld, maar de Libanon is een woud. Dat zal veranderd worden in vruchtbaar veld en het vruchtbare veld zal voor woud geacht worden, stond daar. Het is een omkering, hè. Dat wat nu onder de heerschappij van de mens, onder leiding van de mens vruchtbaar is, zal een woestheid worden. Niet in de zin van dat er niets meer is, maar in de zin van dat het tot een veel te verre ontwikkeling komt. komt dus tot wildgroei, waarna men het niet meer onder controle heeft. Terwijl dat wat vroeger een woestijn was, waar helemaal niks was, dus daar zal dan een vruchtbaar veld zijn. En dat is ook ongeveer de situatie die ook in onze dagen zich vrij gemakkelijk laat verklaren. Want het probleem van de ontwikkeling van de mens en zijn kunnen is inderdaad dat daardoor wildgroei ontstaat en dat we met de rommel gewoon geen raad meer weten. Het is een woud, een bos waar je niet meer uitkomt, als het ware. En dat is zeker in die dagen zo. De dagen dus van de zesde bedeling, want daar gaat het allemaal om, hè. De letterlijke vervulling immers van deze profetie dat geest zal worden uitgegoten over Israël. Wel, de letterlijke vervulling van deze profetie vindt pas plaats in de volgende bedeling en wel 7 jaar na de opname van de gemeente. Oftewel aan het eind van de 70ste week van Daniel. Maar dat hebben we vorige keer al gezien, mede naar aanleiding van Joël 2. En in die dagen vindt die omkering plaats. Dan zal het onvruchtbare Kanaan, ik gebruik de naam Palestina maar zo min mogelijk, omdat het zo verwarrend is tegenwoordig, maar dan zal het onvruchtbare Kanaan inderdaad in een vruchtbaar veld veranderd worden. Niet door de irrigatie door de Zionisten, maar integendeel door de regen die op het land zal vallen. En in diezelfde dagen vinden we de verre ontwikkeling, de hoge ontwikkeling van de volkeren rondom Kanaan, maar dat blijkt wildgroei te zijn en zal ook uiteindelijk vernietigd worden. Maar dat staat ook een eindje verder, met name in hoofdstuk 33. Dat is, zover zijn we nog niet. Dus vers 16, het recht zal in de woestijn wonen en dus de gerechtigheid zal op het inmiddels vruchtbare veld verblijven. Want verblijven en wonen is natuurlijk ook synoniem. En het werk of de uitwerking, dat is een ander woord voor werk, uitwerking. De uitwerking der gerechtigheid, vers 17, zal vrede zijn. Als namelijk gerechtigheid wordt voortgebracht, dan is er per definitie vrede. En zolang er geen gerechtigheid is, is er ook geen vrede. Vanzelfsprekend. Dus het werk der gerechtigheid zal vrede zijn en de werking, maar het is natuurlijk hetzelfde, de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid. Dus eerst heet het vrede en daarna heet het gerustheid en zekerheid. Gerustheid is inderdaad rust en zekerheid betekent veiligheid. In de Statenvertaling van 1600 zoveel. En in het Duits natuurlijk, Sicherheit is veiligheid. Hè? Dus vrede, rust en veiligheid. En dan staat er tot in eeuwigheid. Als u het mij vraagt, betekent het in dit geval in de eerste plaats overal. En daarna eventueel ook altijd durend. Maar dat is niet omdat het hier staat, maar dat is omdat we dat weten uit andere schriftplaatsen. U weet hè, tot in eeuwigheid, of eeuwigheid betekent tamelijk onbegrensd. Dat wil zeggen, men kent er de grens niet van. En ik denk dat het eerst in de eerste plaats hier verband houdt met plaats. En dus betekent het dat deze werking der gerechtigheid en vrede, dat deze gerustheid en veiligheid overal ter wereld zal zijn. En dat het ook altijd zal blijven. Dat staat nog te bezien. Omdat natuurlijk na de 1000 jaren, die moeten hier nog beginnen. Dat natuurlijk na de 1000 jaren Satan nog weer zal losgelaten worden. En Gog en Magog de volkeren nog een keer zou verleiden. Dus om dat te zeggen dat dat nog vrede en veiligheid is, dat... Ja, daar kun je dus altijd nog een vraagteken bij zeggen. Ik zeg dus niet dat het dat niet is, maar ik zet er wel even een vraagteken bij. En daarom geloof ik dus dat deze uitspraak hier, tot in eeuwigheid, de eerste plaats betekent overal ter wereld. En op zijn minst overal in het land. Ik had net niet verstaan, hè? Lastig is dat, hè?
Ik dacht dat dan die 30 jaar nog moest beginnen. Dan begint dat een druk in de hoofd.
Ja, maar dan vinden deze dingen plaats en worden ze uitgewerkt. In die dagen wordt die gerechtigheid in het land opgericht enzovoorts. Hè? En dat neemt tijd. Dat gebeurt in die 33 jaar. Maar als het één keer gebeurd is, dan blijft het ook zo. In ieder geval de 1000 jaren door. Dat is de gedachte. In de eerste plaats dus in het land, daarna over de gehele aarde. Maar dus nogmaals, niet omdat het hier staat, maar omdat we dat uit andere schriftplaatsen weten. In de eerste plaats gaat het natuurlijk over het land, over Canaan. Daar beginnen deze dingen, over Israël dus. Daar blijkt ook uit vers 18, waar staat, en mijn volk, Ami, zodat we zo weer eens een keer in Hosea terechtkomen. Mijn volk, dat is dus een gelovig volk, volgens de verklaring van Petrus en de verklaring van Paulus, met name in Romeinen 9. He, want dan word je pas, lo ami wordt pas ami als het tot geloof komt, als het de naam des Heren aanroept. En het roept de naam des Heren aan het einde van de 70ste week van Daniel bij de verwoesting van Jeruzalem. En dus gaat het over het volk Israël daarna, na die 70ste week van Daniel. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. Waarmee u maar beziet dat het woord en aan het begin van dit vers de betekenis heeft van namelijk. Het is een nadere verklaring van het voorgaande vers. Namelijk, Ami, mijn volk, zal in een woonplaats des vredes. Een vredige woonplaats betekent dat, met de nadruk op vrede. Dus hè. Een vredige woonplaats wonen. En dat komt natuurlijk omdat de vredevorst daar verschenen is. Het leuke is dat er niet staat. Er staat namelijk dat totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Maar als we verder lezen wat er de gevolgen van zijn, dan moeten we vaststellen dat de Messias daar aanwezig is. Hetgeen mij brengt tot een nog wel eens een omstreden gedachte. Maar het is goed om hem even te vertellen. Dat is deze, dat eigenlijk nergens in de Bijbel staat, ik heb het tenminste nog nooit gelezen, dat de Heer gedurende de 1000 jaren ook daadwerkelijk op aarde zichtbaar aanwezig zal zijn. En als hij niet zichtbaar aanwezig is, dan is hij toch in ieder geval als de onzienlijke aanwezig, want het heet zijn parousia, zijn presentie dus. Hè. Maar als hij als de onzienlijke aanwezig is, dan wordt hij aangeduid als geest. Geest. En dus de geest wordt uitgegoten uit de hoogte. Dan is die hier. En of die zichtbaar is, dat is nog maar de vraag. Gewoonlijk niet, maar af en toe wel. Bij gelegenheid. En zo ziet u dat het toch dat hier ook weer duidelijk blijkt dat die geest uit vers 15 dezelfde is als de vredevorst zelf, als Christus zelf namelijk. Maar ik heb je al eens eerder gewezen op de eerste twee teksten in, nee niet de eerste twee, maar goed de eerste drie dan, de eerste drie teksten in de Bijbel waar de Heilige Geest als zodanig genoemd wordt, namelijk Psalm 51 en Jesaja 60 was het geloof ik, was het 63. Maar in ieder geval, uit die drie schriftplaatsen, de enige schriftplaats ook in het Oude Testament waar de uitdrukking Heilige Geest voorkomt, daar blijkt het de geest te zijn van de Messias. Lijkt geen enkele twijfel. En dus is het de Messias. En dat blijkt hier ook. Want als die geest komt, zal mijn volk in een woonplaats des vredes wonen. En hoe dat ook zij, in elk geval is het zo dat in de 33 jaren de Heer niet constant zichtbaar bij de gelovigen aanwezig is. Integendeel, we vinden zelfs uitspraken waar uitdrukkelijk staat dat het niet het geval is. Maar hetzelfde moet eigenlijk ook gezegd worden over de 1000 jaren. Er zijn gelegenheden waarbij hij als de zoon des mensen en de zoon van David natuurlijk wel degelijk zichtbaar op de troon zal zitten. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar dat wil niet zeggen dat hij daar altijd is. En ik denk ook niet dat het voor de hand ligt dat we dat moeten geloven, omdat de Heer nou eenmaal een veel hogere troon heeft in de hemel zelf. Hij blijft de hemelse mens in de eerste plaats. En als je altijd maar in Jeruzalem op de troon zou zitten, zou je daar nog eens aan gaan twijfelen, 1000 jaar lang. He, dat moet je dus maar niet doen. Goed. Dan staat er, in, dat is vers 18, mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen en in een welverzekerde woningen, veilige woningen betekent dat. Dat is anders dan in de dagen van het verleden. Zeker als in de dagen van Jesaja, waarbij die woningen helemaal niet verzekerd waren. Nou, niet veilig waren bedoel ik. Vanwege de Assyriërs, hè? Dat was de grote tegenstander van die dagen. En de plaatsen waar zij woonden waren niet stil of gerust. Maar in de toekomst, in het Messiaanse Rijk, dan is er een woonplaats des vredes. Dan zijn er welverzekerde woningen en stille en geruste plaatsen. Dat wordt in vers 18 dus gezegd over Ami, mijn volk. En ik zei dus, dan gaat het dus over Israël. Maar ook dat is niet helemaal terecht. Of ik moet er weer bij vertellen wat ik dan onder Israël versta. Want het moet duidelijk zijn uit eveneens Petrus en Romeinen 6. Romeinen 9, sorry. Daar het moet duidelijk zijn dat Ami niet alleen is diegene die geloven en bovendien van Abraham, Isaac en Jacob afstammen. Maar het geldt uitsluitend voor degene die geloven, ongeacht hun afstamming. Want er staat er daarbij. Met name in Romeinen 9 staat dat erbij. Zodat dit Ami niet alleen maar Israël is, de 12 stammen terugverzameld naar het land. Maar het geldt net zo goed voor al die anderen die tot aanvaarding van de God van Israël zijn gekomen. De heidenen dus. Die zijn wel degelijk ook Ami als zij geloven. He? Dat zou de gemeente kunnen zijn, waren het niet, dat dit over een andere tijd gaat. Want het, dan, dit is natuurlijk meteen de conclusie. In Romeinen 9 en ook in 2 Petrus gaat, of is 2 Petrus? 1 Petrus. 1 Petrus. Dacht ik, daar gaat het inderdaad over de gemeente nu. Waarbij gezegd wordt dat de heidenen deel hebben gekregen. Nee, beter nog, dat de gelovigen, ook die uit de heidenen, deel hebben gekregen aan de zegeningen die in Israël beloofd zijn. En dus toegevoegd worden aan dat volk. En het echte Israël Gods, zoals het dan heet, om de term geestelijk Israël dan maar te vermijden, omdat die toch niet in de Bijbel staat. Het Israël Gods, dat is inderdaad gewoon het gelovig overblijfsel. En in onze dagen is dat de gemeente. En in die dagen heet dat ook gemeente trouwens. Maar niet de gemeente in de zin van het lichaam van Christus. Maar wel gemeente in de zin van de bruid. Nou ja, goed. Laat maar zitten. Maar dat is dus niet de gemeente. Ja, ja. Zal ik nog eens even harder doorlopen? Voor de aardigheid nog even. In Openbaring staat, ik zal u tonen de vrouw, namelijk de bruid des lams. En wat wordt er gezien? Ik zal u tonen. Nou, wat wordt er dan gezien? Het nieuwe Jeruzalem. En wat is het nieuwe Jeruzalem? Dat is niet Israël, of toch? Of, het is niet Israël, of toch? Juist. Het is namelijk gewoon de hele nieuwe schepping. De gehele nieuwe schepping is dat. Waarin uiteraard nog slechts gelovigen zijn. Zal ik u dat nog eens voorhouden? Ik heb het van de week ergens anders besproken. Het was maandagavond in, kwam ik het tegen in, ja, in Openbaring. Maar ik was in Emmen. Maar goed. Maar daar moest meegaan naar Openbaring. Dat is heel duidelijk. Ik weet dat er zoveel verwarring over bestaat. Daarom grijp ik elke gelegenheid aan om er even wat van te zeggen. De Openbaring helemaal achterin ergens. Daar komen wij bijvoorbeeld op de jongste dag. En dan staat daarover in vers 15 van Openbaring 20. Openbaring 20, daar staat in vers 15, en zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Laat het goed tot u doordringen. Wie niet geschreven was in het boek des levens, werd geworpen in de poel des vuurs. Nou, en dan staat er, over het nieuwe Jeruzalem in het laatste vers van het volgende hoofdstuk. Dus het is makkelijk te onthouden. Dit was het laatste vers van hoofdstuk 20. En dan gaan we naar het laatste vers van hoofdstuk 21. Waar wordt gesproken over het nieuwe Jeruzalem. En dan staat daar in vers 27. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Maar die geschreven zijn in het boek des levens. Het boek des levens des lams. Ja, want dat leven, dat is het leven van het lam. Van het leven van het lam uit Openbaring 5, weet u wel. Wat staat als geslacht, het blijkt eruit te zien trouwens als een leeuw. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Hoe ziet een geslacht lam eruit als het opstaat? Nee, het klinkt als een grap, maar dat is het natuurlijk niet. Het ziet eruit als een leeuw. De leeuw in de stam van Juda. Nou goed, dat even terzijde. Maar hier staat, nogmaals, in haar, in Jeruzalem, in het nieuwe Jeruzalem, zal niet inkomen iets dat verontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Maar, wat komt er dan wel in? Wie komt er dan wel in? Maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Nou zijn er twee mogelijkheden. Of men is geschreven, ik heb het nou niet over de gemeente, hè, maar wel over wat er op de jongste dag gebeurt. Maar twee mogelijkheden. Of men is geschreven in het boek des levens, en waar komt men dan terecht? In het nieuwe Jeruzalem. Of men is niet geschreven in het boek des levens, waar komt men dan terecht? In de poel des vuurs. Zodat er maar twee mogelijkheden zijn, er zijn maar twee plaatsen dus eigenlijk waar de mens dan terecht kan komen. Het een is in Jeruzalem, uit het visioen, want nogmaals, dit is een visioen, niet een foto. Ook niet een schilderij, althans niet een realistisch schilderij, maar het is een visioen. Dus men komt of in dat Jeruzalem, of men komt in de poel des vuurs. Zodat er niet de mogelijkheid bestaat dat men niet in de poel des vuurs komt en ook niet in Jeruzalem, maar ergens buiten Jeruzalem op een nieuwe aarde. Die mogelijkheid bestaat dus niet. Heb u dat? He? Dat wordt wel geleerd, want er staat in vers, in hoofdstuk 22, vers 15... Nee, vers 14 staat, zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. En dan is soms de gedachte van, dat de gelovigen komen op de nieuwe aarde te wonen, maar alleen maar de hele goede gelovigen, die mogen ook inderdaad af en toe wel eens naar stad. Naar stad. Want ik heb een beetje Gronings achtergrond, dus is het naar stad. Ja, maar geef niet broeder, want ik denk dat u en ik liever op het platteland wonen dan in de stad, dus het geeft niks.
Ja,
zo graag. Hè? Ik ben altijd blij als ik hoor dat mensen liever in de stad wonen. Dan denk ik, gelukkig, dan blijven er nog steden en dan blijft het hier op, is het hier op het platteland niet zo vol. Want ik woon hier liever, maar inkopen doen we in de stad. Oh, mag je niet zo hard zeggen, vlakbij het winkelcentrum. Nou, hè? Dus ik bedoel, maar wat is dat nou voor onzin? We lezen duidelijk genoeg goed. Hier staat, wie niet in de stad gaan, dat zijn namelijk degenen, vers 15, die buiten zijn. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendieners en ieder die de leugen lief heeft en doet. Dacht je nou echt dat zulke mensen op de nieuwe aarde zullen wonen? Wel, nee. Die komen in de poel des vuurs. Dat zijn de lui namen die niet geschreven staan in het boek des levens. En dat is de gedachte. De fout zit er maar in dat men, en dat heb ik vaak genoeg gezegd en ik blijf het herhalen. De fout zit erin dat men denkt dat het visioen hieruit Openbaring een gewoon een soort vervroegde foto is. Hè? Men ziet dan op een nieuwe aarde een nieuw Jeruzalem nederdalen. Maar dat is helemaal niet het geval. Wat er namelijk uitgebeeld wordt is dat het koninkrijk, want dat is Jeruzalem. Dat het koninkrijk vanuit de hemel nederdaalt op de aarde. Zonder overigens de hemel te verlaten. Het breidt zich uit vanuit de hemel naar de aarde. Het is gewoon de vervulling van uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Oftewel uw wil geschieden in de nieuwe hemel alzo ook op de nieuwe aarde. Zodat dit Jeruzalem hetzelfde is ook als de steen uit Daniël 2 die de gehele aarde vulde. Dat is niet zozeer de nieuwe schepping, hoewel het dat uiteindelijk is. Maar het is het koninkrijk van Christus, het koninkrijk van de Zoon, wat de gehele schepping vult. En dat is wat uitgebeeld wordt daar in dat visioen. Zodat dat Jeruzalem niet alleen het koninkrijk is, maar uiteindelijk de gehele schepping. En uiteindelijk is het dan zo dat degenen die niet in dat Jeruzalem zijn, zijn niet in het koninkrijk en dus niet in de schepping. En dus zijn ze in de buitenste duisternis. Buiten Jeruzalem, in de buitenste duisternis en dus in de poel des vuurs. Dat is de gedachte. En dat is helemaal niet zo moeilijk, want het staat er. Ik heb het u net gelezen uit die twee versies. Het laatste vers van Openbaring 20 en het laatste vers van Openbaring 21. Men staat in het boek des levens en dan komt men in Jeruzalem. Of men staat niet in het boek des levens en dan komt men in de poel des vuurs. Eén van twee.
Maar wat zijn dan in hoofdstuk 22, hè? Dan krijg je dan dat in de tweede vers staat in het midden van de straat en op de ene en de andere zijde der rivier.
Ja.
De boom des levens. Opbrengen de 12 vruchten. De maand tot maand geeft er zijn vrucht.
Ja.
En de bladeren des booms waren toch de negen der heidenen.
Ja.
Dat zit toch ook niet in dezelfde.
Ja, dat is ook zo. Ja, maar u moet daar niet in de eerste plaats denken aan letterlijke bomen en letterlijke rivieren, omdat dit een visioen is. Als in Openbaring 12 staat, zijn een vrouw en een draak, dan is het niet letterlijk een vrouw en is het niet letterlijk een draak. Ik noem maar even een voorbeeld. En als in Openbaring 11 staat en ik zag de heilige stad Jeruzalem en de tempel en toen kwam er een engel met een rietstok en toen werd gezegd meet die tempel op en met laten voor of uit enzovoort, meet dat niet, dan is dat niet de letterlijke opmeting van een tempel. Maar het is een visioen over de opname van de gemeente. Want dat is die tempel. Als die gemeten wordt, wordt die opgemeten ten einde ingeschreven te worden in het kadaster. Dat is de vervulling van de roeping van de gemeente. En de voorhof is daarna, daaromheen, een beeld van Israël. Dan staat er dus meet de voorhof niet. Want die voorhof is een beeld van bijvoorbeeld dit aardse Jeruzalem. En dat is aan de heidenen gegeven en die zullen de stad vertreden. Dat is de verklaring daarvan. Maar het is niet een letterlijke tempel, het is een visioen. Waarvan de betekenis helemaal niet twijfelachtig is, als je je vasthoudt aan de inmiddels bekende Bijbelse typologie. Dat is helemaal niet een probleem.
Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wat zijn dat dan heidenen? Dat kan toch niet tot genezing der heidenen?
Jawel, heidenen betekent gewoon volkeren. Ook de volkeren, met name ook de volkeren die niet van Israël afstammen. En die worden toch genezen. Terwijl de Heer zei tot Israël, ik ben de Heer uw heelmeester, worden nou ook de heidenen genezen. Dat klopt toch? Dat geldt voor ons toch ook? U spreekt tot u die heidenen zijt, zegt de apostel. En u spreekt toch ook tot gelovigen, die behoren tot de gemeente. In bijvoorbeeld in Romeinen of in Efeze of zo. Jawel, Jawel, maar dat wordt niet zozeer gezegd hier in Openbaring 21 en 22. Want dat nieuwe Jeruzalem is uiteindelijk wel een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar Jeruzalem is in de Bijbel de uitbeelding van het koninkrijk. Dat moet je vasthouden. Niet van nieuwe hemel of aarde, het is de uitbeelding van het koninkrijk. Ongeacht of dat op een oude aarde of een nieuwe aarde is. En zelfs ongeacht of dat in een oude hemel of een nieuwe hemel is. Er wordt toch ook gezegd dat er is een Jeruzalem dat boven is. In Galaten 4. Dat is ons aller moeder. Dus ik heb de mensen een raar idee van er staat dus in de hemel ook ergens een stad. Dan is Kain toch niet de uitvinder van de stad. En wat is er dan fout met Judas Iscariot, de man van de steden? Hè? Weet je? Even dit afmaken. Er is in de hemel niet een stad. De stad is een beeld van de hemel. De hemelse stad is de hemel, want daar is het koninkrijk nu. Jeruzalem is nog slechts boven. In de toekomst is het ook beneden, als het koninkrijk namelijk ook vanuit de hemel naar de aarde wordt uitgebreid. En heel het boek Openbaring spreekt over de uitbreiding van het koninkrijk vanuit de hemel naar de aarde. Niet over het tot stand komen van een nieuwe schepping, hoewel dat ook genoemd wordt. Maar de gedachte is dat wat nu in de hemel verborgen is, geopenbaard zal worden. Daarom heet het boek ook zo. En dus wat is in de hemel verborgen? Dan kun je van alles zeggen, maar je kunt onder andere zeggen, Jeruzalem.
Nou,
Ja, natuurlijk. Die hebben ook een betekenis. Maar het eigenaardige is ook dat als men op die dingen ingaat dan verder, dan geeft men daar ook inderdaad zo'n overdrachtelijke betekenis aan. Men verzuimt alleen om aan Jeruzalem zelf die overdrachtelijke betekenis te geven. En dat is de inconsequentie. Niet alleen de poorten en de materialen van de stad hebben zo'n overdrachtelijke betekenis, zo'n geestelijke betekenis. Nee, de stad zelf heeft zo'n geestelijke betekenis. En de stad heeft de hele geschiedenis door een geestelijke betekenis gehad. Alleen Israël wilde het nooit zien. En dan maken de christenen zelfs dezelfde fout. Dat is een beetje lastig natuurlijk. Hè? Ja, het komt naar beneden. Maar wij denken erbij als het naar beneden komt, dan is het boven niet meer. Maar dat is niet waar. Het kan heel goed naar beneden komen zonder dat het boven weg is. Als het licht naar beneden komt, dan wil het niet zeggen dat er boven niet meer licht is. Ja, en bovendien, er is altijd veel verwarring over dit begrip Jeruzalem, dat weet ik wel. Dan heeft men een heleboel verschillende Jeruzalems, maar het is niet waar. Er zijn er maar twee. De een is gewoon het koninkrijk van de mens en het andere is het koninkrijk van Christus. Soms druk je dat uit in een stad, namelijk een stad hier op aarde, maar dat is altijd dat van de mens. En daarvan staat, er zal geen steen op de andere gelaten worden. Elke profetie over de verwoesting van Jeruzalem en over de verwoesting van de tempel is eigenlijk een profetie over het voorbijgaan van deze oude schepping. En de komst van een andere Jeruzalem, een Jeruzalem waarin veiligheid en vrede is enzovoort, is uiteindelijk een profetie over de komst van de nieuwe schepping. Jeruzalem, dat ik bemin, zeg ik altijd. Hè. Wij treden nieuwe poorten in, dat lazen we net in Openbaring, maar staat in de psalmen. En daarbij moet je niet meteen denken aan een nieuwe schepping, maar je moet denken aan een koninkrijk. Daarom heet het Jeruzalem. Maar het omvat, uiteindelijk in elk geval, de gehele schepping. Want dat is de bedoeling, dat er een koninkrijk komt, het koninkrijk van de steen uit Daniel 2, wat de hele aarde en dus ook de hele hemel, hoef ik niet meer uit te leggen. Het vult de hele aarde en dus ook de hele hemel. Het vult de gehele schepping. En dan is het dus de hele schepping. En dat is de bruid, dat is gewoon de hele nieuwe schepping. Ja. Nou, in ieder geval waar het de mensen betreft. Maar in principe zou je moeten zeggen, eigenlijk de hele nieuwe schepping, ja. Daar komt het huwelijk tot stand tussen scheppen en schepping. En daar buiten is verder niks meer.
Binnen deze dingen dan. Ja, ik ben wel duidelijk over de rekening. Als nu bijvoorbeeld na de 1000 jaar.
U stelt een vraag terwijl ik de vorige nog niet beantwoord heb. Uw vorige vraag staat me nog in gedachten. Daarom zeg ik het even, want ik wil er even op ingaan. Want ik proef een heleboel achter die kwestie van. Er staan die bomen en de bladeren daarvan zijn tot genezing der heidenen. En dan wordt vaak de conclusie uitgetrokken dat dus de heidenen nog ziek zijn. En als men dan eerst al bovendien al gezegd heeft dat Jeruzalem de nieuwe schepping is, zit men met het probleem dat er dus nog ziekte en kennelijk dan ook dood is in de nieuwe schepping. Want anders, als er geen dood zou zijn, hoeven die bladeren niet tot genezing te zijn. Dan wordt men vanzelf wel genezen. Dus de gedachte is dan dat er toch nog ziekte en vermoedelijk ook dood is nog in de nieuwe scheppingen. Sommigen leren dat ook heel uitdrukkelijk. Maar dat berust op zoveel misverstanden. Want in de eerste plaats, het begrip genezing wil niet zeggen dat er dus ziekte is. Genezing kan ook betekenen dat ziekte voorkomen wordt. Ja, denk er maar even over na. Dat is gewoon zo. Hè? Ja. Dus. Dat wil niet zeggen dat er ziekte is. Het wil zelfs. De strekking van het vers is juist het tegenovergestelde. En dat is het grote bezwaar wat ik tegen dat soort redeneringen heb. Ik kan er soms zelfs boos over worden als het mee zit. Hè? Want men trekt dan precies een conclusie die misschien wel waar is, omdat het een implicatie is van zo'n vers, maar het is in strijd zelfs met de strekking van het vers. De strekking van het vers is juist dat er geen ziekte meer is, want de bladeren van de boom des levens zijn tot genezing der heidenen. Dus is er geen ziekte meer. Ja, nou, dat, natuurlijk, dat voorkomt het, ja. Dat is hetzelfde verhaal als waarom, als wij dan gerechtvaardigd zijn voor God, waarom hebben wij dan nog een hoge priester nodig? Nou, gewoon omdat het zo zou blijven. Want wij zijn toch Waarom hebben we een hoge priester nodig? Dat is een omgekeerde redenering. Wij hebben een hoge priester, daarom zijn wij. Daarom leven wij, daarom zijn wij behouden enzovoorts. En dan moet je niet omdraaien en zeggen, wij zijn behouden, dus wat moeten we nog met een hoge priester? He? Dat is een omgekeerde wereld. En dat is met deze dingen ook zo. Wij zijn toch genezen, waarom hebben we die bladeren van de boom des levens nodig? Nee, wij zijn juist genezen omdat die bladeren daar zijn. Dat is de ene verklaring. De andere verklaring is dat het in dat nieuwe Jeruzalem niet per definitie over een nieuwe schepping gaat, maar over het koninkrijk. En dat koninkrijk bestaat al, begint al te bestaan op aarde in elk geval, aan het einde van de 70ste week van Daniël. En in ieder geval bestaat het in de 1000 jaren. Zodat deze uitspraak wel degelijk ook op de 1000 jaren van toepassing gebracht moet worden. Ja, dit is de beste verklaring die ik heb dus. Dat is de makkelijkste namelijk. Daarom is het de beste. Het is de makkelijkste. Maar zelfs al zou het helemaal over de nieuwe schepping gaan, dan zou ik er nog geen probleem mee hebben. Zou zeggen, ja, nee, geen wonder. Natuurlijk, ze zijn tot genezing der heidenen, daarom is er geen ziekte meer. Ja. Ja, dat blijft namelijk zo. Dat is juist de garantie voor de onvergankelijkheid van dat koninkrijk en van die nieuwe schepping. Er zijn nog altijd mensen die denken dat als eenmaal de verlossing tot stand gebracht is, begint het daarna overnieuw. Want in het verleden was er geen zonde en toen kwam het ook. En als er in de toekomst geen zonde is, kan er alsnog wel weer zonde komen. Dus als dit hele verhaal zijn loop heeft gehad, dan beginnen dingen opnieuw. Dan zitten we in die spiraal. Men schijnt een opklimmende te zijn, maar als je het mij vraagt, is dat eigenlijk een nedergaande? Want hoe vaker die zonde dan zijn intrede doet, hoe verder we naar beneden afzakken, denk ik dan altijd maar. Maar dat is een tamelijk oosterse gedachte overigens, die onrecht doet aan de Bijbel. Want waar het om gaat is dat de Bijbel leert dat juist dit maar eenmalig is en dat hierna onvergankelijke dingen tot stand komen. En wel, het is onvergankelijk omdat het vast ligt in de onvergankelijkheid van de Zoon, de erfgenaam Christus zelf namelijk. Nou, moeilijker is het niet, zeg ik altijd. Hè? Zo moeilijk is het niet. Toen was er de volgende vraag, hoe was die ook weer? Welke wilde u net gaan stellen?
Ja. Die
ja.
En ik bedoel, als we hier het lezen met die boom, dat betekent, dan is er nog niet een volmaakte toestand in die zin ja, dat alles goed en hij is, maar dat was ook.
Hè. Nee, het wordt wat moeilijk om het zo te zeggen. De zaak is namelijk dat in deze profetie juist wordt uiteengezegd, wordt ereengezet dat die onvergankelijke situatie tot stand komt. En het wordt uiteengezet hoe het tot stand komt. En bij herhaling wordt dat gezegd. Nou, en daar gaat het maar om. En daarbij wordt niet in de eerste plaats gedacht aan de overgang van deze oude wereld via de jongste dag naar een nieuwe schepping. Want dat is een gedachte die in de Bijbel helemaal niet zo'n belangrijke rol speelt. In ons denken wel, vooral in het reformatorisch denken, want dat hangt alles maar om de jongste dag. Dus alle profetieën of vervuld verklaard, of ze worden vervuld op de jongste dag, en dat is dan dat, enzovoort. Maar in de praktijk speelt die jongste dag helemaal niet zo'n belangrijke rol. Waar het in de Bijbel om gaat, is om het tot stand komen van dat Messiaanse Rijk. De openbaring van Christus dus in heerlijkheid. Dat ergens gedurende dat Messiaanse Rijk ook deze oude schepping overgaat in een nieuwe, dat is duidelijk. Dat heet inderdaad de jongste dag. Dat is waar. Maar verder is het niet van overwegend belang. Van God uit gezien in ieder geval niet voor de mens wat meer, of vooral voor de oud-testamentische gelovigen bijvoorbeeld, die op de jongste dag pas opgewekt worden en dan het koninkrijk binnengaan. Maar van God uit gezien is veel belangrijker dat het koninkrijk gevestigd wordt. Want verder is het zo dat de overgang van de oude schepping naar een nieuwe schepping een regeringsdaad is van Christus. Maakt onderdeel uit van zijn koninkrijk. En in het Oude Testament vinden we eigenlijk nauwelijks de verwijzing, een verwijzing naar een nieuwe hemel en aarde. Ik weet alleen maar twee schriftplaatsen, die horen nog bij elkaar ook, aan het einde van Jesaja. Verder zou ik het niet weten.